Dames en heren, ik open deze informatieve raadsvergadering van 17 mei. Welkom kijkers thuis, die hebben toch ingetuned op deze andere dag en datum. Welkom aan de ondersteuning en natuurlijk de raadsleden en onze mensen die de presentatie gaan verzorgen. We hebben vanavond twee onderwerpen op de agenda staan. Klimaat en droogte en mobiliteitsplan. Wij beginnen met de presentatie Klimaat en droogte. Klimaat en droogte staan hoog op de maatschappelijke agenda in het gebied van de Achterhoek en de Liemers, het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. De effecten zijn voelbaar en raken onze steden, dorpen, natuur en landbouw. En mevrouw Lohman is heemraad en zij informeert de gemeenteraad vanavond over de omvangrijke opgaven die we met elkaar hebben. Dus aan u het woord, mevrouw Lohman. En we hebben afgesproken dat vragen tussendoor kunnen, maar wel via de voorzitter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn naam heeft u net gehoord, stond keurig op de sheet. Ik mag al 10 jaar heemraad dagelijks bestuurder zijn bij het Waterschap Rijn en IJssel. Ook al 14 jaar in het algemeen bestuur. Het laatste jaar was gemeente Doetinchem mijn gemeente, om het zo maar te noemen, als aandachtsgebied. Wij hadden de taakvelden zo verdeeld dat we allemaal een stroomgebied hadden. En voor mij was dat het laatste jaar de Oude IJssel. En wij hebben allemaal verkiezingen gehad, zoals u weet, op 15 maart. Daar zijn nogal wat verschuivingen geweest bij ons waterschap. We hebben 30 bestuursleden en er zijn 18 nieuwe bestuursleden gekomen, waarvan 9 voor de BBB. Dus ik heb ook sinds vorige week dinsdag hebben we een nieuw college. Maar ik heb dus ook een nieuwe collega, Dennis Wolsink, die zal zich zo nog even aan jullie voorstellen. En nou ja, ik mag het al 10 jaar doen, hij bijna 10 dagen. Maar sinds die 10 dagen is hij ook jullie gebiedsheemraad, dus eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Dus we zeiden, we gaan er gewoon even samen naartoe. Dus Dennis zal zich eerst even voorstellen en dan neem ik de presentatie over en dan kijken hoe het loopt.
Ja, dankjewel Antoinette, een mooie introductie. Ja, mijn naam is Dennis Wolsink, ik kom uit Ruurlo. Ben bijna 50 jaar geleden hier in Doetinchem geboren, dus een sterke band met Doetinchem. Ik had me verkiesbaar gesteld voor de BBB, de afgelopen verkiezingen voor de waterschapsverkiezingen. Nou, we zijn dus met 9 zetels in het algemeen bestuur gekomen en na 15 maart. Ja, dan komt ook de vraag voor een dagelijks bestuurder. We hebben als BBB leveren wij 1 dagelijks bestuurder, dat bij de waterschap heet dat de heemraad. Die mag ik voor de BBB zijn. Ik ben geen hele vreemde nieuw persoon in de waterschapswereld. Ik heb hiervoor 15 jaar gewerkt bij Waterschap Zuiden-Zeeland in Flevoland. En nog 3 jaar bij Waterschap Vlei en Veluwe in Apeldoorn. Dus de waterschapswereld is voor mij niet nieuw. Het bestuurlijke wel. Maar goed, daar hebben we goede collega's voor die ons daar goed in begeleiden. Maar er ook goed in begeleiden. Dus ik zou hier in ieder geval het bestuurlijke aanspreekpunt zijn richting het bestuur. Dus dat was even kort mijn introductie. En vandaag wil Antoinette nog graag de presentatie doen. Dus aan Antoinette het woord.
Nou, helemaal goed. Dat wou ik heel graag. Ik zei, Dennis, alsjeblieft. Nee hoor, we werken heel graag samen. Oh ja, ik mocht zelf doorklikken naar de volgende sheet. Dit is een beetje de opzet voor vanavond. Wat doet het waterschap Rijn en IJssel? Welke ambities hebben wij vastgesteld in ons waterbeheerprogramma? En dat is dus ook weer de basis geweest voor ons bestuursakkoord. Dus dat is mooi om daar nog even bij stil te staan. Droogte, dat is iets wat we allemaal hebben meegemaakt. Daar zullen we even wat extra op verdiepen. Naast droogte, dat is ook een extreme uiting van de klimaatverandering, hebben we ook veel meer te maken met extremen als het gaat over neerslag. Daar staan we nog even bij stil. En dan ook nog over water in het stedelijk gebied. En dat raakt ook wel vooral wat we hier in Doetinchem doen. Jullie mogen gewoon tussendoor vragen stellen, mits het via de voorzitter gaat, maar het mag best een beetje interactief. Dus als u denkt, ja, dit kennen we nou wel, klik hem door, doe ik dat. En als u denkt, hier wil ik een verdieping op, dan hoor ik het ook graag. Nou ja, onze kerntaken, hè, waartoe bent u op deze aarde? En als waterschap is dat wij als functionele democratie zorgen voor een goed waterbeheer. u als algemene democratie, dus zowel Rijk, provincie als gemeenten, die bepalen van waar vinden we het belangrijk dat er ontwikkeling is voor bedrijven of waar mensen kunnen wonen of waar we kunnen boeren of waar extra ruimte is voor natuur. Dat is waar u voor aan de lat staat en wij zorgen met een goed functioneel waterbeheer dat dat ook gedaan kan worden binnen de mogelijkheden die we hebben. Want we hebben altijd gedacht als waterschappers, alles is maakbaar, technisch is alles op te lossen. Maar we zitten nu wel in een andere fase, waarin niet alles altijd maar naar onze hand te zetten is. Maar we gaan dus over de veilige dijken. We hebben een hoogwaterbeschermingsprogramma wat we in 2050 moeten hebben afgerond. Dat geldt voor heel Nederland, waarin we samenwerken met de andere waterschappen. Het gaat over voldoende water, dat is weer het bedienen van de functies. Hè. De natuur die wil graag vaker wat natte voeten. De landbouw wil ook op tijd het water weer weg. Hè. We hebben het nu even vast kunnen houden in het kader van de droogte. Maar ondertussen konden de boeren nu wel heel laat het land op. Dus dat is altijd zoeken per plek eigenlijk naar de mogelijkheden die er zijn. Nou, en dan hebben we het schone water, dus het zuiveren van ons afvalwater bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar tegenwoordig hebben we het over het aanpakken van ons restwater of het gebruikte water bij onze energie- en grondstoffenfabrieken. En juist ook dat zuiveren is ook het aandachtsgebied van Dennis. En ik mag de komende 4 jaar de dijken gaan doen. Dan hebben we nog een collega Peter Schrijver die op het watersysteem zit. En collega Floor Wissink die op financiën zit. En het vaarwegbeheer, dat raakt ook uw gemeente hier met de Oude IJssel. Nou, dus dat is even wat wij doen. En waarom staat dat visje erop? U kunt de plaatjes niet heel goed zien. Dat is ook om aan te geven dat vraagstukken veel complexer worden. Het gaat ook over medicijnresten die we tegenkomen in ons water wat gezuiverd is. Dat zijn echt nieuwe vraagstukken waar we ons mee bezig moeten houden. Dat ging heel gauw. Ja, hè? Nou, dat waren de kerngetallen. Die kunt u ook vinden op www.wri.nl. Kijk, we werken met 500 mensen aan deze opgave. 650.000 inwoners. Veel gemalen waar we bijvoorbeeld ook moeten zorgen voor een goede automatisering. Maar ook cybersecurity. Steeds meer thema's die ook ons gewone werk raken. U ziet het te stuwen en dit alles moeten we ook beheren, zorgen dat het op orde is. En daarnaast zijn er nog wensen van bijvoorbeeld gemeenten of andere partijen dat we willen investeren bijvoorbeeld op biodiversiteit. En daar waar het kan, nemen wij opgaven mee. Dus we hebben te doen waarvoor we aan de lat staan. Maar als er iets is en we zijn ergens aan het werk en we kunnen dingen beter of slimmer doen, dan kijken we of dat in te passen valt in ons werk. Dit is ons waterbeheerprogramma. Dat is ook in een heel interactief proces tot stand gekomen. Met alle stakeholders is gesproken. En uiteindelijk hebben we met elkaar een ambitie vastgesteld. En dat noemen we de ambitie klimaatgezond. En dat betekent dat we vooral gaan inzetten ook op de droogte. Maar dat doen we echt samen met onze partners. Dit is een gezamenlijke opgave. Daar heb ik dadelijk ook nog een ander plaatje van. Wateroverlast is er zo eentje, daar hebben wij als waterschap wat te doen, maar dat raakt ook u als gemeente, daar heb ik dadelijk ook nog een voorbeeld van. En dan zijn er nog de specifieke opgaven in het stedelijk gebied. Maar ook die opgaven worden weer anders met bijvoorbeeld die extreme jaren van droogte. Dat doet wat met onze waterkwaliteit en bijvoorbeeld blauwalg of hoe veilig onze kinderen buiten in de wijken kunnen spelen in het water wat we daar vinden. Nou. Het is nog even een plaatje tussendoor over de verkiezingsuitslag. Daar bent u wellicht ook in geïnteresseerd als raadsleden. U ziet in het donkerblauw wat de zetelverdeling was in de vorige periode. En in het lichtblauw de nieuwe zetelverdeling. Wat ik al zei, 18 nieuwe algemeen bestuursleden. Waarvan 9 van de BBB, dus een heel nieuwe partij. Maar er zijn ook een aantal partijen niet teruggekomen. En ik heb u al genoemd dat we vorige week een nieuw college hebben gevormd. En een bestuursakkoord waardoor alle 30 AB-leden is ondertekend. En dat is toch wel iets heel moois, vind ik. Ook in waterschapsland. Overal zijn ze nog bezig met onderhandelingen. Waterschap Rijn en IJssel was de eerste die het bestuursakkoord had. Waarvan alle partijen zeiden, ja, dit is waar we op hoofdlijnen naartoe moeten. En werkenderwijs gaan we met elkaar die komende 4 jaar de bestuursagenda uitvoeren. En we kijken gewoon wat nodig is voor het goede waterbeheer. En samen met dat algemeen bestuur voeren wij het gesprek. Ik sloeg er weer eentje over, maar blijkbaar heeft u me niet gemist. Ik ga gewoon door naar deze sheet. Dit is ook informatie over de neerslag, of eigenlijk het gebrek aan neerslag. 1976 is een jaar, toen ben ik geboren. Toen werd er altijd al gezegd, dat was een jaar, maken we nooit meer mee. Droogste jaar ooit, hè, dat is waar eenmaal. Ondertussen, met klimaatverandering, zien we dat we in 2018 een enorme droogte hadden. Dat was weer helemaal nieuw. Ook de vraagstukken die er achterweg kwamen, waren nieuw. We zaten ons druk te maken over dat water wat maar niet viel. En de gewassen die er maar niet waren. En het voer wat er dus niet kwam. En de natuur die verdroogde. Maar in één keer lag er op de bestuurstafel bijvoorbeeld het probleem dat het ook wat doet met de dijken. Als die heel droog worden, komt er ook scheurvorming in. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Dus de stabiliteit van een dijk werd in één keer, kwam hoog op de bestuursagenda terecht. Dus we hebben echt weer opnieuw daarmee om moeten leren gaan. In het allerlaatste jaar was het droogste jaar ooit. En we hebben de minste klachten gehad. En dat zegt wel iets over dat we en meer aan de situatie waren gewend, maar ook wel dat de effecten die we hebben genomen, dus daar waar het kan, dat noemen we ook het scherp aan de wind varen, dus de stuwen zo hoog mogelijk, zodat het water zo lang mogelijk in het gebied kan zijn, of water vasthouden met, dat werd genoemd de skippieballen of de duikerafsluiters in de duikers. Dat mochten boeren of terreinbeheerders of landgoedeigenaren zelf in de gaten houden. En dat werd dan zo lang mogelijk vastgehouden.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dankjewel voorzitter. In het verleden is het meanderen werd toen,
veel gedeponeerd,
hè? Ja. Daar moest het gaan worden om zoveel mogelijk water op te vangen. En er is vrij snel mee gestart. En er zijn best hele leuke projecten. Maar hoe verloopt dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld bij de Berkel zijn wij aan het meanderen gegaan. Dat was niet alleen om water langer vast te houden. Dat was ook om de kwaliteit van het water te verbeteren. Het was één van de maatregelen uit de kaderrichtlijn water. Een Europese richtlijn die voorschrijft bij al onze waterlichamen aan welke kwaliteit de watergang moet voldoen. En door te meanderen had je veel meer dat het water een langere weg had om uiteindelijk bij bijvoorbeeld de IJssel te komen. Maar daardoor werd het ook schoner. Je had natuurlijkere processen waar meer de ruimte voor was. Ja, en bijvoorbeeld bij de Berkel heeft dat super gewerkt. Hier speelt dat niet. Dus ik denk dat we hem dan nou niet daarop verder moeten verdiepen. Maar dat is hoe het heeft gewerkt en nog steeds werkt op heel veel plekken.
Mevrouw Butman, in tweede instantie.
Ja, destijds werd inderdaad gedacht dat dat de oplossing was om het water ook zoveel mogelijk vast te houden. Hè, en niet de ene rechte lijn weer het land af te voeren. Maar ik begrijp dus, want hier bij de Pol, of waar is dat in Zeeland, zit ook een gedeelte wat aan het meanderen is. En in mijn optie werd toen ook besloten dat op veel meer plekken zou gebeuren.
Nou, het is echt maar één maatregel van deze maatregelen die nodig zijn om water in ons gebied vast te houden. Om even een voorbeeld te geven, 70% van onze grond hier in het gebied is agrarische gronden. Als je daar de organische stof kan verhogen, kun je veel langer water vasthouden. Je hebt ook minder uitspoeling van eventueel fosfaten of stikstof of bestrijdingsmiddelen. Dus dat is bijvoorbeeld een maatregel wat en de droogte raakt en de waterkwaliteit. Maar ook in de natuurgebieden water langer vasthouden. Dus het is echt, dat is het moeilijke en het ingewikkelde van droogte. We zijn er niet met één maatregel. We kunnen zeggen, we moeten sloten verondiepen. Nou ja, dat is er eentje die kan helpen. Maar op het moment dat die piekbuien komen, dan wil je ook dat het water wel weg kan. Dus waar we nu weer veel naar wordt gekeken, is dat je wel een bepaalde ruimte hebt voor de watergang. Vroeger hadden we dit soort bakjes, om het zomaar te zeggen. En nou kijken we naar bakjes die wel in het midden een verdieping hebben, maar de kanten iets meer zo, zodat Ook al heb je weinig water en nog steeds een goede doorstroming is, dat is belangrijk voor de waterkwaliteit. Maar als het vele water er komt, dat je het wel kan bergen. Dus dat zijn ook weer bepaalde inzichten. Het mooie van het waterwerk is dat het nooit af is en dat we iedere dag blijven leren hoe het beter kan. Ja? Gaan we ook even naar de volgende sheet. Dit zijn even wat voorbeelden gewoon in uw eigen omgeving. Ja, dan worden de bomen geplant. Die gaan gewoon dood als ze geen water hebben. Er is ook weer veel maatschappelijk geld wat verloren gaat. Water wat er uiteindelijk bijna niet meer was voor fietsens. We moesten toen echt kijken van, ja jongens, laat de badjes niet meer vol lopen. 1 keer per dag douchen, 5 minuten is meer dan zat. Nou ja, allemaal voorbeelden van hoe het anders en beter kan. We hebben een onttrekkingsverbod moeten afgeven, ook bijvoorbeeld hier bij de Zump, hè, waar jullie zelf als gemeente ook fantastisch en goed en mooi mee bezig zijn. Maar dan kijken wij ook weer als waterschap Rijn en IJssel heel gericht van waar heeft het effect om een onttrekkingsverbod af te geven en waar niet. Dus we doen het alleen als het echt moet. Nou, dat zijn gewoon even wat voorbeeldjes. Dit is hetgeen wat ik ook heb genoemd. Dat we dus samen met die bijna 30 partners hebben gezegd dat we die droogte gaan aanpakken. En er is ook gezegd dat we dus ervoor proberen te zorgen dat we 100 millimeter water meer gaan vasthouden in ons hele werkgebied. En dat betekent dan in de grond zo'n beetje 30 tot 40 centimeter een hoge waterpeil. Maar ook daarvoor geldt dat dat enorm maatwerk is. Dat je in de gebieden met bewoners moet kijken hoe je tot uitvoer kan komen. Maar vooral stappen zetten, dat is het belangrijkste. Dit filmpje laat ik u niet zien, want het was 5 minuten. En die wil ik dan overhouden voor de vragen. En u heeft hem al kunnen zien bij 9 maart jongsleden, toen is hij hier getoond. Dus wie hem toen gemist heeft, die kan hem alsnog kijken, want het is wel een heel leuk filmpje. Ja, wat is dan specifiek voor die Achterhoek? Dit is wel heel belangrijk om te zien. Want wij hebben er ook als Rijn en IJssel, maar ook samen met andere waterschappen op die droge zandgronden, want we werken heel veel samen, eigenlijk ervoor moeten vechten dat droogte ook op de kaart kwam van de landelijke politiek. Want in dit gebied hebben wij echt met die droogte te maken. En wij zijn afhankelijk van iedere regendruppel die valt. Het is dus niet zo dat wij hier met gemalen of met een waterpeil kunnen sturen. We hebben bij de Berkel in het noorden van ons werkgebied dat we wat water uit de Twentekanaal kunnen halen om die Berkel extra water te geven en daarmee de watergangen in de omgeving. Maar op de meeste plekken hebben wij geen aanvoer van water. Een groot deel van onze stroomgebieden zit ook nog weer in verbinding met Duitsland. Maar wij zijn afhankelijk van iedere druppel die valt. Dat is hier goed te zien. En dan hebben we ook nog te maken binnen ons werkgebied. Dat is het plaatje rechtsboven. Dat ieder gebied zijn eigen kenmerken heeft. We hebben dat Achterhoeks plateau noemen we dat. Hè, in Winterswijk. Dat zijn de veel hogere gronden. En nou ja, Lichtenvoorde. De naam zegt het al. Op het moment dat er te veel water komt op dat plateau. Daar kwam alles zo Lichtenvoorde binnen stromen. Want daar wil het water naartoe. Naar het laagste punt. In Arnhem hebben we dat soort problemen. Dat er veel hellingen zijn. En dat water snel tot overlast kan zijn. Zelfs in Aalten hebben we nog best wel wat hoogteverschil. Dus per gebied moet je kijken wat er gedaan kan worden bij alle uitdagingen die de klimaatverandering met zich teweeg brengt. Nou. Dit is ook altijd een plaatje wat wij graag laten zien. Wij komen uit een situatie waarin ook dit deel van het land moeras was. Ook na de oorlog vooral hadden we met z'n allen als taak nooit geen honger meer. Produceren hier. We moeten dat land op. Er moet meer productie komen. En dat betekende dat water moest weg. Want we hadden op de meeste plekken gewoon wateroverlast. Zeker in die winters. En daar zijn wij heel, heel goed mee bezig geweest. Hè? Dat is dus gelukt om al die watergangen kaarsrecht te maken. Water zo snel mogelijk het gebied uit. Dat was met de inzichten van toen hartstikke wijs. En nu zeggen we, jongens, misschien zijn we doorgeslagen. We zijn nu in een periode beland waarin dat watersysteem niet meer goed in balans is. En waarin we echt te maken hebben met die extreme droogte. En we staan nu met z'n allen voor de vraag, nou ja, Gaan we dat tij keren? Ja, wat we kunnen doen, doen we. Hoe snel doen we dat? Welke ambitie hebben we erin? Gaan we het ook met z'n allen doen? Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid als waterschap. Dus wat wij kunnen doen, zullen we doen. Maar ook collega-overheden zoals jullie, gemeenten, maar ook maatschappelijke organisaties. Ieder van ons heeft daarin wat te doen. Maar ook wij allemaal als bewoners of als burgers. Hoe gaan wij om met dat schaarse water wat uit de kraan komt? En denken we van, ja, maar dat doet het hier toch altijd? Ja, dat klopt. Maar hoe lang nog? En wat doen wij met die nieuwe generaties die eraan komen om dat bewustzijn van dat water ook bij hen tussen de oren te krijgen? Was daar een vraag of alleen onrust?
Er was alleen onrust en ik keek al wat...
Nee, ik hou altijd van spontane reacties namelijk, dus ik denk misschien komt er een, maar nee.
Nee, ze vonden dat ik aan waterverspilling aan het doen was.
Oh ja, nee, maar nou... Dat is heel belangrijk van ons drinkwater, dat we het gewoon drinken. En dan, dat doen we niet gauw te veel. Maar weet u hoeveel drinkwater wij gebruiken per persoon per dag? En heb ik het nog niet over water wat nodig is voor kleding of voedsel? 10, zegt u? 150 en? Ik hoorde hier het goede antwoord. Ja, 130. Oh, er werd ingefluisterd. Door de ambtelijke experts. Ja hoor, kennis zit toch wel vaak in de organisatie. Maar het is inderdaad 130 liter. Dus drink zoveel water als u kunt. Hier, prima. Maar laten we er voor de rest zuinig mee omgaan. Nou, maar dit plaatje laten we bewust zien van... hier hebben we wat aan te doen met z'n allen.
Mevrouw Mons, CDA. En de rest mag weer wat rustiger.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me even af, als u het heeft over de samenwerking, ook voor ons waar een taak ligt. Wij zijn natuurlijk heel erg bekend met inderdaad de klimaatadaptatieplannen met name. Daar hebben wij natuurlijk mee te maken, maar we hebben ook wel gemerkt, een poosje geleden hadden we dat we verschillende plekken langs konden. En dan hadden we het ook wel even over wat is nou visie over water vasthouden voor inderdaad de boeren in de omgeving. En daarbij liepen we toch wel een paar keer tegenaan van, maar een gedeelte is daar ook waterschappen. Hoe ziet u precies die, of hoe ligt precies die verhouding waarin wij kunnen ondersteunen en waar onze taak ophoudt en uw taak begint?
Goeie vraag, dank u wel. Dat is net vanaf welke kant we hem aanvliegen. Als ik gewoon kijk naar de eigen bewoners, dan is het meer zo min mogelijk verharding. We hebben ook acties gedaan met de gemeente Doetinchem. Hè, tegeltje eruit, plantje erin, bewustwording bij de bewoners dat iedere druppel de grond in moet. En daar waar we dat kunnen regelen, moeten we dat doen. En in het gebied van de stad is de gemeente aan zet voor de ruimtelijke ordening en de inrichting. Dus dat kunnen jullie bijvoorbeeld al helemaal doen of bevorderen dat er regentonnen komen. Dus dat waterbewustzijn bij de mensen zelf. Als bij de agrarische gronden bijvoorbeeld in het buitengebied denk ik dat wij vooral als waterschap aan zet zijn. Daar hebben wij projecten als Elke Druppel de Grond in. Dan hebben we bepaalde teams van mensen die bij bijvoorbeeld boeren die zeggen... nou, ik wil wel water langer vasthouden. Wat kan ik doen? Dan gaan we echt naar de keukentafel, kijken we bij de percelen... en dan kijken we wat er gedaan kan worden om dat water langer vast te houden. Ik probeer nog naar meer voorbeelden te kijken. Ja, bij de zumpen bijvoorbeeld. Wou jij wat toevoegen, Dennis?
Ja, bij bestemmingsplannen, de watertoets is ook belangrijk.
Ik krijg ook nog wel eens goede tips vanaf de zijkant. Nee, wat ook heel belangrijk is inderdaad van de gemeente. In bestemmingsplannen kunnen jullie ook weer heel veel vastleggen. Als er plannen zijn, komen die vaak bij het waterschap voor een watertoets. Die heb ik dadelijk ook nog een sheet van. En wij zouden het heel fijn vinden dat het advies, want het blijft van ons uit een advies... ik zou haast zeggen als heilig wordt verklaard, maar gewoon wordt overgenomen. En wat heel belangrijk is in de samenwerking met gemeenten, is dat we elkaar aan de voorkant kennen. Daarom vinden wij het bestuurlijk overleg ook zo belangrijk. Hier de twee wethouders en bijvoorbeeld samen met Dennis, die gaan elkaar minstens 2 keer per jaar nog weer zien in een bestuurlijk overleg tussen gemeenten en waterschap. En dan kijken we ook, wat zijn jullie toekomstige plannen? Moet er nog woningbouw plaatsvinden? Is het wijs om dat op het allerdiepste punt te doen? Of denken we dat je, als je uitgaat van water en bodem als leidend principe, dat je naar andere gebieden zou moeten kijken? Dus het is vooral ook veel het overleg en elkaar erop aanspreken. En zet het allemaal op de agenda en heb het goede gesprek daarover, dan komen we daar best wel uit. En dan gaan we eerst zeggen wat er moet gebeuren en later gaan we verdelen wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat betaalt. Maar tot nu toe zijn er ook nog wel eens subsidies voor, dus daar moet je ook vooral samen in optrekken om die weer binnen te halen. Daar kom ik denk ik ook zo nog wel even op terug. Dan ga ik even door naar de sheets. Voorzitter, mocht dat? Goed zo. Nou, het koersvoorraadbeheer. Wij vinden het belangrijk om dus inderdaad daar waar het kan water meer vast te houden. Maar als het nodig is, moet het water wel weg kunnen. Als de grond kurkdroog is en die enorme piekbui komt, er kan het water niet eens de grond in. Dus dat zijn allemaal zaken waar je over na moet denken. Nou, die maatregelen om grondwateraanvulling te stimuleren, dat doe je ook vooral met de grondeigenaren. En die risicobeheersing. Kijk, we zijn altijd gewend, er mag geen water op straat, want dan moeten onze kinderen de laarsjes aan als ze naar school lopen. Ja, misschien is dat wel wat we willen, dat er af en toe even wat water op straat staat, als het maar weer op tijd weg is. Dus tegenwoordig, Winterswijk heeft daar ook al wat mooie voorbeelden van, dan zie je een parkeerplaats en in plaats van gewone tegels hebben ze groenspoorplaten. En de randjes, hoe noem je die, die daar omheen zitten, die zijn wat hoger. Dus het water mag daar gewoon eventjes in staan om vervolgens daar langzaam te infiltreren. Het zijn soms hele kleine aanpassingen in jullie ruimtelijke inrichting, wat je ook als gemeente kan doen, om meer rekening te houden met ons voorraadbeheer. En hier zien we ook de link met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat heet dan nu Vitaal Landelijk Gebied. Ja, Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, dat is hem. De kaderrichtlijn water, aanpak droogte, dus integraal werken is belangrijk. En vervolgens ook gewoon je opgave blijven doen. Want als je alleen nog maar aan het afstemmen bent hoe je de dingen het beste kan doen, dan gebeurt er soms helemaal niks en dat willen we niet. Maar het gaat dus om een goede balans. Soms zijn dat grote ingrepen in een landschap. Bij de Baakse Beek, een landgoederenzone, daar is echt een gebied, nou ja, echt wel voor een groot deel op de kop gezet, rekening houdend met alle belangen, om daar echt weer die sponswerking van die bodem veel beter tot zijn recht te laten komen. En soms gaat het ook over op grote schaal die kleine ingrepen. En dan hebben we het inderdaad over een duikerafsluiter. Gewoon die ballonnen die we konden leveren als waterschap. En die stop je in een duiker. Het water kan langer de grond inzakken. En denkt een boer, ja, maar ik wil nou het land op. Hop, dan trek je dat ding eruit. Het water is weg. Zo simpel is het. En het grappige is dat we ook hebben gezien op kaarten, daar waar je de boerenstuurtjes bijvoorbeeld hebt, wordt het water veel langer hoog gehouden als dat wij dat misschien zelf als waterschap kunnen. Wij hebben altijd rekening te houden met al die belangen. En degene die op kleinere schaal dat kan uitvoeren, moet vooral kijken wat er bovenstrooms gebeurt. En je moet je buurman niet tot last zijn. En anders kan je gewoon dat water vast laten houden. En niet alles is oplosbaar. Nou, dit is die Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Een klimaatatlas is te verschenen en daarin is ook gevraagd aan de gemeenten om inderdaad stresstesten op te stellen. Jullie werken dan samen met Oude IJsselstreek en Montferland. En daar zijn mooie kaarten van verschenen. Er zijn op verschillende sites van. Jullie hebben ze misschien al wel eens voorbij zien komen en anders kunnen jullie dat vanuit de organisatie krijgen. En dan kan je per gebiedje gewoon kijken van als dat, die piekbui er komt, waar is het dan nat? En dan gaat het niet alleen over van, ja, hoe zit dat met mijn huis bijvoorbeeld, maar ook zijn de ziekenhuizen nog bereikbaar? Zijn de wegen gewoon nog bereikbaar, zodat mensen kunnen vluchten als het nodig is? Kan de brandweer nog terecht op bepaalde plekken? Dus ook daar weer in samenwerking met gemeenten, hè, die weer verantwoordelijk zijn voor die veiligheid, samen met de veiligheidsregio. Daar geven dit soort kaarten het inzicht over. En vervolgens voeren we met elkaar het gesprek nou ja, of er verbeterpunten mogelijk zijn. En jullie hebben hem al vastgesteld, de klimaatadaptatiestrategie. Nou, mooi. Gefeliciteerd. Daar staan dus al de nodige maatregelen in genoemd. Er is dus ook een landelijke beleidstafel. Die gaat dan juist weer over dat wateroverlast en dat hoge water. Nou ja, de bui in Limburg hebben jullie gezien. Wij hebben het geluk gehad dat er geen doden zijn gevallen. In België was dat wel het geval. En wij zijn met ons algemeen bestuur wezen kijken in dat gebied. En vanuit dat hoogwaterbeschermingsprogramma waren er net een aantal aanpassingen gedaan aan de dijken. Want anders was de ravage nog vele malen groter geweest. En dan denken we allemaal, ach jongens, dat zijn die buien, die komen één keer in de 100 jaar. Of ja, dat is wel heel toevallig dat het hier gebeurt. Ja, is wel heel toevallig. Maar als die er komt, moet je er wel op voorbereid zijn. Daarvoor zijn dit soort inzichten. En het komt vaker voor. Je kunt het niet altijd voorkomen, dus we moeten met elkaar weerbaar zijn en zorgen dat we weten wat ons te doen staat als het water er wel komt. En het belangrijkste doel is die maatschappelijke ontwrichting voorkomen. Want als je ziet in Limburg wat voor effecten dat heeft gehad, ook bijvoorbeeld voor ondernemers of horecaondernemers, Dat is in mensen. Dat wil je je eigen bedrijven en bewoners niet aandoen. Nou, wij hebben dus ook voor onszelf in beeld gebracht van nou, wat gebeurt er als die waterbom bij ons valt? Waar kan het water weg? Ik denk dat jullie misschien hier nog best wel geluk hebben met die oude IJssel. En zolang de IJssel laag is, kan daar misschien het water weg. Maar per gebied is het heel afhankelijk hoe ontwrichtend dat vele water er is. Nou, de kwetsbare infrastructuur heb ik genoemd. Allemaal zaken om rekening mee te houden. Ja, en water en bodem sturend. Herens, dat is hem, hè? Dat is een hele belangrijke, maar dat staat volgens mij ook nog... Oh, dat staat dan niet op deze sheet. Maar dat is ook een brief van geweest van de minister... waarin ook wordt gezegd, als wij willen blijven leven in Nederland... wij zijn de veiligste delta van de hele wereld. Hè? Als je ziet welk water hier allemaal niet ons land binnenkomt... en dat wij daarbinnen veilig kunnen wonen, werken, recreëren... dat is een groot goed. En als we dat willen blijven doen met een stijgende... zeewaterspiegel, dan moeten we veel meer in die ruimtelijke ordening rekening houden met water en bodem als leidend principe. En ik heb ook nog een tijdje gedacht van, oh ja, hè, die kaarten kennen we misschien allemaal nog wel, dat je dan in Nederland kan wonen tot vanaf Amersfoort eigenlijk. Hè? Dus ja, wij zitten hier wel goed en nou ja, de lagere delen moeten we dan toch maar een keer opgeven. Maar zo is het niet, want de zeespiegelstijging heeft ook effecten op onze rivieren. Dus er komt veel meer achterweg. Of het kostbare zoete water wat we hebben, wat veel sneller verzilt. Dus hoe ga je met die uitdagingen om? Nou, dus water en bodem zou echt leidend moeten zijn in de ruimtelijke ordening. Ons stedelijk gebied, wij hebben het overgenomen van de gemeente eind jaren 90. Dus wij zijn echt verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van al het water wat jullie zo zien. Dus dat doet het waterschap er ook bij. We hebben hier weer te maken met andere vraagstukken. Je wilt water hebben wat soms toegankelijk is voor bijvoorbeeld vissers. Het moet tegelijkertijd weer veilig zijn voor kinderen die er spelen. De waterkwaliteit is een belangrijke, ook weer met die enorme droogte. Dus hier kijken we ook altijd samen met de gemeente. En nou ja, ook een voorbeeld, er werd vaker gedacht van ja, maar je wilt juist water hebben, want water is verkoeling, hè? Ook met hittestress wil je water hebben als verkoeling. Maar we willen alleen schoon water hebben, want op het moment dat het vervolgens een stinkende bak water wordt waar de muggen op afkomen, dan is het ook niet goed. Dus misschien moet je dan weer denken aan een andere manier van water opvangen met bijvoorbeeld wadi's, hè, waar je tijdelijk het water op kan vangen en waarmee het weer de grond in kan zakken. Ja, ook weer die blauwalg heb ik genoemd. Het droogvallen van de sloten. Dat is ook wel een bijzondere. Als je kijkt naar het platteland of naar de stad. In steden is het gewoon 10 graden warmer, gemiddeld. En het probleem bij de steden is dat je het niet meer koel krijgt. Dus als je s'avonds denkt, oh ja, maar ik laat de boel nog even doorwaaien. Het koelt niet meer af. En hittestress veroorzaakt gewoon gezondheidsproblemen bij mensen functioneren veel minder. Dus het is in ons aller belang. En daar ligt ook vaak juist wel weer een rol voor de gemeente om te zorgen voor meer groen in die steden. Dat is een hele belangrijke om die hitte daar een beetje zo laag mogelijk te laten zijn. Dus minder stenen, meer groen. Dus dat zijn de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. Ik wist dat die toch nog kwam. De omgevingswet en klimaat. Wij hebben dus een adviesrol in de ruimtelijke ordening. Dat doen we nu via die watertoets. Straks noemen we dat het wegen van het waterbelang. En wat is het belangrijk dat wij daar vroegtijdig in worden betrokken om mee te kunnen denken vanuit het waterbeheer wat ergens wel en niet kan. En als gemeente kunt u bijvoorbeeld, sommige dingen zijn al bij de wet geregeld, sommige zullen eraan komen, dat op het moment dat je ergens weer nieuw huizen gaat bouwen, dat je zegt nul op de balans. Hè? Dus water wat er valt, hou daar rekening mee met de inrichting van je tuin. Dus daar kunnen jullie ook weer het een en ander in regelen met, volgens mij zijn dat de verordeningen, maar dat soort dingen weet je allemaal veel beter. Hè?
De heer Hollander, D66.
Ja, ik zit even te denken aan die adviesrol. De waterschap is natuurlijk ook een politiek gekozen orgaan. In hoeverre is dat advies dan objectief of zit daar ook een politieke kleur aan?
Ons advies is objectief. Hartstikke. Wij zijn een club die op basis van feiten inzichten geeft. Zo willen wij ook besturen. Wij zeggen aan de ambtelijke organisatie, wat zijn de feiten? Hoe staan we ervoor met droogte? Wat zijn de feiten over de WS-extreme? En vervolgens kun je aan de hand daarvan politieke keuzes maken. Maar bij een watertoets kijken we gewoon, welk effect heeft het bouwen hier bijvoorbeeld op dat waterbeheer? En dat doen we juist vaak vanuit de feiten. Daarom worden waterschappen vaak ook nog gezien als, nou ja, in ieder geval een betrouwbare overheid. Omdat we ons ook weer niet overal tegenaan bemoeien. Want de ruimtelijke ordening, dat is jullie werk. Daar komen wij niet aan.
Die wordt gedaan door de ambtelijke organisatie, niet door de bestuurlijke organisatie. Dus er zit wel een bestendige lijn in dat als er een nieuw bestuur komt, is er niet direct een andere lijn in de ambtelijke organisatie. Dus daar zit wel wat meer.
Dennis vroeg nog even toe van dat de watertoets ook wordt gedaan door de ambtelijke organisatie vanuit vergunningverlening. En dat is dus een ambtelijke toets, dus daar zitten wij als bestuurders niet bij. En pas als er hele ingewikkelde vraagstukken komen of gemeenten zijn het niet met ons eens, ja, dan komt het op een bestuurlijke agenda. Maar dat wil niet zeggen dat de uitgangspunten dan veranderen.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, wat ik me dan wel afvraag is, ook het algemeen bestuur is een gekozen orgaan en ook de heemraden. En er zitten sowieso al vaste zetels voor het LTO. Dus de meeste dingen die dus gebeuren bij het waterschap, die gaan wel via het algemeen bestuur. Die moet dan wel goedkeuren. Dus.
Nee, wij zijn een organisatie met 600 medewerkers die donders goed weten wat ze moeten doen. Als wij ook een calamiteit hebben of wat ook, wordt er heel veel in de organisatie opgelost. En ja, wij hebben een democratisch gekozen bestuur. Wij zijn die functionele democratie. En op het moment dat zaken bestuurlijk worden, dan vinden wij er wat van. Of als zaken niet goed zouden gaan, ja tuurlijk, dan vinden wij er wat van. En u haalt even het punt aan van de geborgde zetels. We hebben 30 bestuursleden, waarvan 2 ingevuld worden door de landbouw, 2 door natuur en die andere 26 zijn gekozen. Dus daar zijn we als democratie, ja, dat is een goed democratisch orgaan om het zo maar te zeggen. Dus het is niet zo worden wij nou wel eens neergezet als, oh ja, die boerendemocratie. Dat is niet zo. Wij hebben samen een verantwoordelijkheid om die grote opgave waar we het over hebben, met die klimaatverandering of de droogte of de biodiversiteitscrisis of wat ook, om daar vanuit dat waterschap een verantwoordelijkheid in te pakken. En zo willen ze ons wel vaak framen. Toen wij net waren gekozen, Dennis en ik op diezelfde dag dat we geïnstalleerd waren, kwamen ze ook van de NOS van, ah, hoe kan dat nou dat de BBB en water natuurlijk samen moeten gaan werken in dat bestuur. En dat zijn toch tegenstrijdige belangen. Nou, en toevallig zijn we allebei los van elkaar gefilmd, maar we hadden allebei hetzelfde verhaal. De opgaven zijn zo groot dat wij niet gaan lopen bakkeleien op dat niveau. Waar moeten we precies en wanneer dat onttrekkingsverbod laten komen? Of hoe hoog moet die waterstand precies zijn in de gebieden? Wij laten ons goed informeren vanuit die grotere beleidsuitgangspunten. En op basis van de inhoudelijke, feitelijke input vanuit de organisatie voeren wij het gesprek en kijken we in samenwerking met het gebied, de bewoners, de betrokkenen, wat een wijs besluit daarin is. En een aanvulling.
Ja, misschien nog even als aanvulling. Heel veel beleid en beleid en structuur ligt al vast bij de waterschap. Als je kijkt naar het waterbeheerplan, dat ligt al voor de komende 5 jaar vast. Daar kun je niet veel aan tornen. Wet en regelgeving ligt vast. Als je kijkt naar de kaderrichtlijn water, de normen waar het watersysteem en de waterkwaliteit aan moet voldoen, dat ligt allemaal al vast. Dus daar kun je als bestuur, heb je in een waterschap minder speelruimte dan bijvoorbeeld bij een provincie of bij een gemeente. Dus ik denk niet dat je daar als gemeente heel bang moet zijn dat het beleid van het waterschap met de verkiezingen mee zal gaan zwalken, want dat valt best wel heel erg mee.
Mevrouw Putman, en daarna wil ik de discussie over het huis van Thorbecke wel wat gaan verlaten.
Ik stel die vraag omdat ik zelf in het algemeen bestuur heb gezeten jaren geleden. Dus ik weet hoe die hazen lopen. En ja, ik heb destijds toch wel de indruk gehad dat het wel af en toe een politiek spelletje was.
Maar volgens mij, mevrouw Putman, was dat meer dan 14 jaar geleden. Ja, en we zitten in zo'n andere werkelijkheid. Dus ik snap misschien uw zorgen, maar ik durf echt te zeggen dat wij professioneel bestuur hebben. Destijds is niet te vergelijken hoe het bestuur 15 jaar geleden was of hoe dat vandaag gebeurt. En ik denk dat we gewoon onze verantwoordelijkheid willen pakken, willen nemen. En we willen dat ook alleen maar samen met anderen doen. Dus als u dan rekening houdt met onze adviezen bij die locatiekeuzes die in eerste instantie ambtelijk worden ingebracht, dan zijn wij daarmee geholpen. Klimaatbestendig bouwen is ook een hele belangrijke, hè, dat we ook bij het bouwen, want dat is nog een vraagstuk wat nog weinig op de agenda staat, vind ik zelf. Dat is van hoe kun je ook binnen het bouwen veel slimmer gebruik maken van je water. Dus hè, kun je niet het douchewater gebruiken om je wc mee door te spoelen. Daar zijn al zoveel voorbeelden van. En daar kan je als gemeente veel meer op sturen. Waterbewustzijn heb ik al een aantal keren aangehaald, maar op de site weetvanwater.nl kunt u ook informatie krijgen over wat kan ik zelf doen aan een beter waterbeheer, want uiteindelijk zijn we allemaal waterschappers. En we hebben een keer een actie gehad, dit was toevallig met de burgemeester van Berkelland, hier begint de zee. Op het moment dat daar ergens zo'n putje is, dan denken mensen, als ik daar gouden sigaret in gooi, dan is hij weg. Nee, oh jongens, want dan zit het in het riool. En in eerste instantie is dat nog van jullie als gemeente. Vervolgens komt het bij onze grote pomp gemalen. En het gaat gewoon door die zuiveringen heen. En we hebben het gewoon samen met de microplasticjes en wat ook in de zee. En we willen een verantwoordelijkheid nemen, denk ik, waar we het zelf kunnen doen om het goed en netjes en schoon te doen. Die actie tegeltje eruit, plantje erin, die heb ik al genoemd. Hebben we ook samen met de gemeente gedaan. We hebben een watertafel, bewustwording, educatie is een hele belangrijke. Onze algemeen bestuursleden gaan ook vaak bij scholen langs of soms onze medewerkers. En dat kunnen jullie ook doen. Hè? Als iemand van jullie een kind of een kleinkind of een buurmeisje in een klas heeft zitten en die zegt ik wil meer weten over het water. Ja, kom maar op. Wij gaan graag in gesprek. Maakt niet uit welke groep het is. Maar laten we dat waterbewustzijn bij iedereen zo goed mogelijk bijbrengen. Deze maand is er een campagne van €50 korting op de regenton. En dat kun je vinden op www.doetinchem.nl of bij www.weetvanwater.nl. Dus die actie is er nog deze maand. En het gaat als een tierlier, maar er is nog geld zat in de pot, hoor ik zojuist. Maar op is op. Dus. Wat zeg je? Kijk, en zo gaan we niet met elkaar om. Er wordt hier even gefluisterd van en er kan nog een financiële bijdrage bij. Als het echt nodig is, weten wij elkaar te vinden. Maar het is ook mooi dat we ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid doen wat we te doen hebben. En dan denk ik, zorgen jullie nou voor die regentonnen? Zorgen wij voor meer water in de grond, daar waar het kan, met de boeren? En zo doen we allemaal waar we goed in zijn. Dus laten we dat vooral zo houden. Oh ja, er waren vragen, konden gesteld worden.
Zijn er nog mensen met vragen? Dat is het geval. Zou u dan wel, meneer Lenters, even een microfoon naar u willen toehalen voor de kijkers thuis? Is dat wel zo prettig? Doet u rustig hoor. De heer Lenters.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hetgene wat ik een beetje mis in het hele verhaal is onze oosterburen. Ofwel onze vriendelijke Duitsers.
Zeer goed.
Ja, zeer goed. Ja, dus ik ben actief kanoer en tijdens mijn afvaren jaren terug vonden de Duitsers het nodig om het water los te laten. En dan zie je in Ulf wel behoorlijk het water omhoog komen. Dus zijn daar ook afspraken over of mogen zij incontinent zijn?
Nou, soms zouden we willen dat ze incontinent zijn, vooral in die periodes van droogte. Hè. Laat dat water maar komen. Maar helaas, als het bij ons droog is, dan is dat bij onze oosterburen ook het geval. Dus soms denk ik al die kennis van water vasthouden, ook niet te veel. Want wij willen niet dat alles daar wordt vastgehouden, want dan hebben wij hier ook een probleem. Nee, maar zonder kijkheid, we hebben hele goede samenwerking met Duitsers op allerlei gebied. Het gaat over bijvoorbeeld dijkversterking. Hè? Op het moment dat wij hier onze dijken voor elkaar hebben, maar net aan de Duitse grens, of eigenlijk dus aan de Duitse kant, gaat er een dijk door. Daar hebben wij ook filmpjes van. Dan kunnen we tot aan Zwolle gewoon een ontwrichtende situatie hebben en overal water. Dus ja, wij zijn afhankelijk van onze hoogwaterveiligheid voor de samenwerking met de Duitsers. Wat heel belangrijk is bij de Duitsers is dat je op de juiste niveaus samenwerkt. Want wij kunnen als heemraad wel met iemand daar praten. Maar als het de heer burgemeester is, dan moet ook onze heer Dijkgraaf er naartoe. En op het moment dat er een, op een andere schaal iets geregeld moet worden, dan moet soms de minister daar naartoe. Dus daar is het heel belangrijk om de cultuur goed te kennen. Daarom hebben wij ook samen met waterschap Vechtstromen, onze noorderburen, hebben wij een bureautje in Duitsland. Er zitten ook een aantal medewerkers op om op die manier dicht bij het vuur te zitten. We zijn actief in alle regio's, ook bestuurlijk, om te kijken hoe we het waterbelang daar goed op de kaart kunnen zetten. En het gaat ook niet alleen over waterkwantiteit, maar ook over waterkwaliteit. Want het kan niet zo zijn als er een Europese kaderrichtlijn water is, dat het water soms smeriger de grens binnenkomt als dat het ons werkgebied weer verlaat. Dus ook op dat gebied zijn wij in gesprek met de Duitsers. En terecht dat ik dat nog niet had genoemd, want het ging vandaag vooral even over het klimaat en bewustwording daarover. Maar we hebben veel meer mooie verhalen te vertellen over het werk van het waterschap. Bijvoorbeeld grondstof terugwinning bij onze zuiveringen.
En ik kijk de heer Nonkes, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. U had het straks over de zwembadjes. Hebben jullie een idee hoeveel water mensen opslaan in de zwembadjes? Wat de impact daarvan is? En is het zinvol om nu al vooraf met voorlichting te beginnen van koop niet te veel van die zwembadjes? Want ze liggen nu in de winkel. En niet dat de campagne starten als het 30 graden buiten is.
Ja, heel terecht dat u dat punt aanhaalt. Alleen is dat er ook niet eentje waar we ons alleen als waterschap druk over maken. Dit is er ook eentje waar Vitens zich vooral mee bezighoudt. Hè. Die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het drinkwater. Dus wij voelen ons als waterschap niet verantwoordelijk om naar welke winkelketen ook te gaan. Om te zeggen, alsjeblieft, doe die zwembadjes niet in aanbieding. Dat is niet wat wij vanuit het werk vanuit het waterschap doen. Maar ook daarin hebben wij een voorbeeldwerking. Hè. Ik heb zelf een zoontje van 12. Die heeft gewoon geen badje. Ja, en dat is vervelend. Maar dan ga je maar naar Wiel. Daar zit een zwembad vol met water. En dan ga je daar maar naartoe. We hebben ook daarin een voorbeeld te geven. Want we hebben allemaal het grootste woord over zuinig omgaan met het water. En we doen het wel. En hoeveel liter erin gaat, hangt van de grootte van het zwembad af.
Ik kijk nog één keer rond. Zijn alle vragen gesteld? Dat is het geval. Dank ik u heel hartelijk voor de bijdrage. De presentatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de raadsleden via het BIS. En dan gaan wij 5 minuten schorsen en daarna gaan we het over mobiliteit
voorzitter,
hebben.
Ik heb nog wel een voorstel.
Een voorstel?
Ik zou het heel leuk vinden om weer eens een keer in Vasselt te gaan kijken bij die membraanzuivering.
Leuk.
Ik denk dat heel leerzaam is.
Nou, we hebben hier toevallig de heemraad waterketen, Dennis Volsink. Dus volgens mij kunnen we gewoon jullie daar de zuivering laten zien. Maar het kan ook gewoon hier in Etten, hè, want daar gaat het meeste van jullie water naartoe. Dus wees welkom.
Ja, dat is een mooi project aan de gang.
Ja, want daar gaat het om. Hè. Het was de membraan, dat was een van de modernste destijds. Dus
we hebben nu de Nareda-techniek, die is nog weer veel nieuwer. En die zit in Zutphen met een grondstoffabriek erachter. Ook daar zijn jullie welkom. Hè. Kennisuitwisseling vinden we heel belangrijk. Dus
mevrouw
wij staan open voor die samenwerking.
Ik hoor een presidiumaankondiging voor een werkbezoek. Wij wachten het rustig af. Wij gaan 5 minuten de benen strekken. U hartelijk dank voor uw komst en daarna gaan we het dan toch over mobiliteit hebben. Mag ik de leden verzoeken hun plekken weer in te nemen? Dat geldt ook voor de heer Op de Weeg. Dames en heren, wij zijn toegekomen aan het tweede gedeelte. Het gaat over mobiliteit en de wethouder begint volgens mij, wethouder Steintjes.
Ja, dat hou ik heel kort voorzitter, want we hebben een presentatie door Rick weer. Die kennen jullie allemaal nog van de vorige keer. We hebben wederom een hele partij ondersteuning op de bank zitten vanuit de verkeersequipe. Misschien is het goed om even te noemen dat daar ook Jon van Dijk bij zit. En die gaat ons voor de nieuwe parkeernota ondersteunen. Eén ding misschien nog goed om van tevoren te melden. Komt hij nog weer terug. De planning van het geheel. Ik heb steeds in jullie richting aangegeven dat dat het najaar zal zijn. Dan is inderdaad de bedoeling dat het plan klaar is. Maar omdat wij het... wel echt een omvangrijk plan vinden, daarvoor ook de volledige tijd ter inzage en dat soort zaken willen gebruiken, zal het uiteindelijk de vaststelling doorlopen naar het volgende jaar. Dus dat zal januari, februari worden. Ik weet dat dit niet de plek is om dat officieel te regelen, dus u krijgt dat van mij ook nog keurig in een raadsmededeling toegezonden, maar ik vond het wel nodig om dat even hier te melden. En dan geef ik nu graag het woord terug aan de voorzitter, die hem dan weer door kan geven. Dank u wel.
Nou, gaan we zo doen. De heer Luimers.
Even aanzetten. Ja. Het mobiliteitsplan. Wij zijn in januari hier ook bij elkaar geweest. Toen heeft u voor het eerst iets gehoord over het mobiliteitsplan van de gemeente Doetinchem en hoe we dat tot stand willen brengen. Er zijn toen wat vragen voorgelegd via Mentimeter. Nou, wij zijn uiteraard verder gegaan en we hebben weer wat nieuwe stappen gezet en daar willen we jullie vanavond in meenemen. Even de agenda van deze bijeenkomst. We hebben het in twee delen verdeeld. Het eerste deel is deze presentatie en die hoop ik in een half uurtje af te ronden. Wat ga ik daar doen? Even nog kort het mobiliteitsplan inhoudelijk in een paar woorden toelichten. Vervolgens iets over de ambities die wij hebben gebruikt om het mobiliteitsplan op te stellen. Ik heb een paar onderzoeksresultaten die we de afgelopen periode gedaan hebben. Onder andere het onderzoek naar doorgaand verkeer rond de binnenstad van Doetinchem. Wij hebben uiteindelijk alles wat wij gedaan hebben aan input opgehaald. Onze eigen onderzoeken hebben wij denklijnen uitgezet over hoe wij de verkeersnetwerken, dus de autostructuur, de fietspadenstructuur, de OV, dat soort dingen, hoe wij dat idealiter zouden willen vormgeven in de gemeente. En dat hebben we ook gedaan voor parkeren. De wethouder zei het net al, we hebben parallel aan het mobiliteitsplan ook een parkeervisie voor de binnenstad en de schil daaromheen. Nou, daar hebben we ook wat ideeën. En wij willen dat graag in het tweede deel met jullie bespreken. Dat is een interactief deel en dan komt u wat in beweging. Wij gaan in vijf groepjes uiteen. Hebben we in een aantal ruimtes hier in de buurt hebben we tafels gemaakt met grote platte gronden. Ja, en u vindt daar vast van alles van en dat is heel goed en daar kunt u met ons over in gesprek. En die input nemen we vervolgens weer mee in het verdere tot stand komen van het plan. Het is jammer dat mijn pijltjes het blijkbaar niet doen. Even kijken, zo. Even kort, inhoudelijk. Het mobiliteitsplan in vijf stappen is een dia uit de vorige presentatie. Wij beginnen altijd met de huidige situatie zo objectief mogelijk in beeld te brengen. Want dan hebben we ook een goede basis waarmee we verder gaan. Waar we zo min mogelijk discussie over hebben. Nou, zo'n doorgaand verkeeronderzoek hoort daar bijvoorbeeld bij. Wij kijken naar een aantal trends en ontwikkelingen. Zowel in het land als in Doetinchem. En dus de groei naar 70.000 inwoners. Maar bijvoorbeeld ook thuiswerken, bezorg, scooters, elektrische fietsen, dat soort dingen. Dat krijgt allemaal wel een plek in het stuk. Nou, vervolgens maken wij daar de ideale situatie voor. De wensbeeld wat ik net zei, per soort verkeer. Dus voor motorvoertuigen, voor auto's, voor fietsers. Allemaal apart. En dat leidt uiteindelijk in de laatste stap tot maatregelen van hoe gaan we dat dan ook voor elkaar krijgen. En die maatregelen, daar zit een prioritering aan en een uitvoeringsprogramma. En dan is het volgens aan u met welk tempo en in welke hoeveelheid u daarmee aan de slag wilt. Nou, de wethouder zei het net al, daarna de besluitvormingsprocedure. Inclusief ook de ter inzagelegging van 6 weken, zodat iedereen ook optimaal kan participeren. Nou, even kort de ambities op een rij die wij gehanteerd hebben of die wij hanteren. Ze zijn vrij algemeen, hè, streven naar optimale verkeersveiligheid. Het bevorderen van duurzame mobiliteit, dus de verplaatsingen per openbaar vervoer, per fiets, lopen. Wij willen wel zorgen dat alles goed bereikbaar is in de gemeente. En we willen de kwaliteit verbeteren voor alle typen verkeer. Heel praktisch, een fietspad wat veel gebruikt wordt, moet er dan ook uitzien alsof dat ook goed gaat. Hè? Dus met van hoge kwaliteit, breed asfalt, dat soort dingen. En wij gaan het STOMP-principe hanteren. Dat heeft u misschien al eens ergens gehoord, maar dat staat voor, het staat eronder, stappen, trappen, openbaar vervoer, MAAS, dat is Mobility as a Service. Dus dat zijn op verzoek vervoer, ook deelfietsen, dat soort dingen, deelauto's. En uiteindelijk personenauto. En dat is een methodiek die zet de mens centraal in plaats van de auto centraal. Nou, een aantal ontwikkelingen. Ik ben niet helemaal compleet in mijn verhaal, maar ik noem een aantal dingen. We hebben in Doetinchem de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners. Daar gaat er dus heel veel in bestaand stedelijk gebied bij komen. Dat betekent dat de ruimte schaarser wordt. En los daarvan, in het algemeen, hebben we dus ook een mobiliteit die aan verandering onderhevig is. Met, wat ik net zei, thuiswerken, elektrisch vervoer, elektrische fiets, dat soort zaken. En daarvoor moet u de juiste keuzes maken. En even een plaatje van, u weet vast allemaal waar dat is. Toen mochten daar nog auto's in twee richtingen en vrachtwagens doorheen. De Hamburgstraat. Dat is nu niet meer zo. En er zijn ook keuzes gemaakt om dat anders te doen. Het is dus van alle tijden. Goede keuzes maken. Nou, dan even iets over de inventarisatie van hoe de spreekwoordelijke vlag er nu bij hangt in Doetinchem. Dit is een kaart van de gemeente met in het midden Doetinchem. Het gaat even om het idee. Wij hebben een analyse gedaan over verkeersveiligheid. En dat gaat onder andere over locaties waar auto's, vrachtverkeer, veel kwetsbaar verkeer tegenkomen. Zoals fietsers en voetgangers. Plekken waar dat bij elkaar komt. Het gaat ook over wegvakken, wegen die een bepaalde functie hebben. Hè, veel autoverkeer moeten afwikkelen. Maar die daar qua vormgeving eigenlijk niet goed op zijn toegerust. Hè. Te smal bijvoorbeeld. Of fietsers die op fietsstroken ernaast rijden. En dat zet de verkeersveiligheid allemaal wat onder druk. Nou, dat hebben we op deze kaart laten zien. De puntjes zijn kruispunten en de blauwe lijnen zijn de wegvakken. Nou, en wat opvalt is dat er rond het centrum van Doetinchem toch wel veel van dit soort dingen op de kaart staan. En dat zijn voor ons aanleidingen om daar iets mee te willen doen. Nou, we hebben ook gekeken naar de doorstroming, de hoeveelheid verkeer. En hebben we een vergelijking gemaakt met hoe dat nu is en hoe dat straks in de toekomst waarschijnlijk gaat worden. Daar hebben we een soort voorspellende manier voor. Hè. Dat is een verkeersmodel. Daar maak je eigenlijk de verkeerssituatie in 2040 na met alle verwachte ontwikkelingen. Autonome groei van verkeer op de snelweg bijvoorbeeld. Nou, en dan zie je toch dat in Doetinchem op heel veel plekken het rood wordt. En dat betekent een toch wel forse toename van het verkeer. Op kruispunten, dat zijn weer de puntjes. En op wegvakken, dat zijn de lijntjes. En je ziet heel duidelijk de Terborgse weg rood worden, de Europaweg. En toch ook wel weer wegen die hier in de buurt liggen. Raadhuisstraat bijvoorbeeld is ook, verwacht ik toch ook wel een flinke toename van het verkeer. Als je die twee dan over elkaar legt, de verkeersveiligheid en de verkeerstoename. Als die allebei van toepassing zijn, is het rood. Nou, ziet u ook, dat is vooral Nou, hier in de buurt, het centrum van Doetinchem. Nou, dat zijn dus wel belangrijke aanleidingen voor ons om daar iets mee te gaan doen in het plan. Nou, daar hebben we eigenlijk een schematische opzet gemaakt van hoe zou je dat nou moeten doen. In dit geval kijk ik naar het centrum van Doetinchem. Want daar zagen we in de vorige dia's zagen we daar best wel veel gebeuren qua verkeersveiligheid, qua verkeerstoename. Je zou het idealiter zo willen zien. De motorvoertuigen, en dat zijn de auto's en de vrachtwagens, die heb ik rood gemaakt hier. Die zou je eigenlijk in een soort cirkel, in een soort ringstructuur om het centrum heen willen hebben. Dus verkeer wat er niks te zoeken heeft, wat er niet moet zijn, moet er ook niet rijden. Dus dan krijg je schematisch zoiets. Hè. Het verkeer komt vanuit alle windrichtingen aan. Dan krijg je een soort ringstructuur. En dan omzeil je eigenlijk het centrum. Voor de fietsers, dat zijn de blauwe lijnen, is dat anders. Hè. Dat zijn echt rechte lijnen door het centrum. Fietsers willen zo snel mogelijk naar hun bestemming toe. Die willen niet via een ringstructuur rijden. Dus die moeten er gewoon dwars doorheen. Wat je dan ook ziet, is dat er maar vier plekken zijn waar die auto's en die fietsers elkaar tegenkomen in dit geval. En dat zijn de conflictpunten, noemen we dat, de gele sterretjes op de kruising van de rode en de blauwe lijnen. Wat wij ook voorstellen is om het parkeren voor binnenstadsbezoek, om dat ook aan die ring op te vangen, met komend vanuit alle windrichtingen een fatsoenlijke, hoogwaardige parkeervoorziening, met dan ook aantrekkelijke routes naar de binnenstad. Dat zijn de groene pijlen. En je zou een enkele van die grote parkeerlocaties zou je kunnen uitbreiden, dan noemen we dat een hub. En daar kun je dan ook nog een deelauto neerzetten of een deelfiets. Of daar kun je een pakketmuur, en dat de pakketbezorgers de binnenstad niet in hoeven. Je kunt daar ook goederenoverslag doen van de traditionele bevoorrading naar bijvoorbeeld elektrische kleinere voertuigen die dan de binnenstad inrijden. Dat zijn dat soort plekken. Nou, en wat je hier ziet is dat je dus de voetganger en de fietser wat meer centraal zet dan de auto. Dus dat is dan een uiting van dat stompprincipe.
Mevrouw Mond, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af, u heeft het nu over de fietsers, dat die er doorheen kunnen. Momenteel hebben wij dat fietsers niet, binnen bepaalde tijden niet door het centrum kunnen. Hoe hadden jullie dat voor ogen, omdat nu zijn er ook al mensen die zelfs op het moment dat je dan wel door het centrum zou mogen met fiets, zijn er ook genoeg mensen die dan zich storen aan fietsers. Wat was jullie visie daarop?
Ja, dit is een ideaal plaatje van hoe je het, als je nergens rekening mee hoeft te houden, zou je dit zo vorm kunnen geven. Ik heb dit dadelijk ook nog op de Doetinchemse situatie geprojecteerd. Dus dat komt zo. Wij hebben onderzoek gedaan naar doorgaand verkeer rond het centrum. Dat hebben we gedaan met een heel aantal camera's op de locaties die u ziet. Onder het schermpje rechtsonder zit ook nog iets, maar dat staat ervoor. Die camera's registreren kentekens van voertuigen. En als een bepaald kenteken op twee camerapunten is geregistreerd binnen een korte tijd, dan weet je dat kenteken een route heeft afgelegd. En als dat binnen korte tijd gebeurt, dan is dat dus een doorgaande route. Dan heeft zo'n route geen herkomst of bestemming in het centrumgebied. En dat is in dit geval het binnen de cirkel. En als u goed kijkt, ziet u midden in de cirkel het ei liggen. Nummertje 9 is op de gaswal bijvoorbeeld. Dat is een soort tussenpunt. En u ziet daaronder de IJssel lopen. Wat wij constateren, als we alles onder elkaar zetten en daar een gemiddelde uitnemen, dat binnen het gebied wat we hier zien, dat daar van alle verkeer, dat daar 40% verkeer op zit wat niet een herkomst of een bestemming in het gebied heeft. Dus wat er doorheen rijdt. Wat ook opvalt is dat op de gaswal, dat het daar zelfs 50% is. Dus de helft van al het verkeer wat daar rijdt heeft eigenlijk weinig te zoeken in de binnenstad. De belangrijkste doorgaande routes, ik heb er een paar opgeschreven. Dat is de route Keppelseweg, Gaswal, Havenstraat, helemaal onderin. En de andere kant op. Dat is een hele grote relatie. Wat we ook zien is diezelfde route, maar dan komend vanaf de Europaweg. Dus dan ga je van de Europaweg, Gaswal, Havenstraat en andersom. En je ziet ook dat verkeer, wat eigenlijk een route via de Ruimzichtlaan zou moeten rijden, Europaweg, Ruimzichtlaan, Kennedylaan, dat niet via de Ruimzichtlaan gaat, maar wat meer binnendoor het centrum en waarschijnlijk dan via de Hofstraat.
Mevrouw Winters van de VVD heeft een vraag aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet dat er een paar jaar geleden is er een onderzoek geweest om de Gaswal af te sluiten. En toen zat opeens de hele stad vast met verkeer. Dus ik weet niet hoe dat in dit plan verwerkt wordt.
Niet in dit doorgaand verkeeronderzoek, want dit is gewoon een op zichzelf staand onderzoek. Ik ken dat onderzoek wel uit die tijd. Er zijn wat uitgangspunten gebruikt die we nu wat genuanceerder hebben aangepakt. Het gaat een beetje te ver om dat hier helemaal toe te lichten, maar u kunt straks, als wij elkaar in een wat kleine comité spreken, dan kunnen we het daar nog even over hebben. Maar goed, dit onderzoek toont dus aan dat, dat er best wel een hoog aandeel doorgaand verkeer redelijk dicht rond het centrum rijdt. Nou, en als je dan zegt van ja, willen we dat eigenlijk wel, zoiets. Wij kunnen met allerlei maatregelen kunnen wij verkeer sturen. Nou, we kunnen eerst bepalen van welk verkeer willen wij nou waar faciliteren, waar is het gewenst. Er zijn wegen nodig om veel autoverkeer af te wikkelen, om veel vrachtverkeer af te wikkelen. Maar er zijn ook wegen nodig om die fietsers goed af te wikkelen. En je wil dat het liefst zoveel mogelijk uit elkaar trekken. Voor de verkeersveiligheid, voor de aantrekkelijkheid. En je kunt dat doen door bijvoorbeeld de wegen op een bepaalde manier vorm te geven. Door, heel kort door de bocht, ik heb zo nog wat plaatjes als voorbeelden, de weerstand te verhogen, de weerstand te verlagen. Dus dan kun je bepaalde routes meer geschikt maken voor het langzaam verkeer, het kwetsbare verkeer en andere routes weer voor personenauto's en vrachtwagens. Dat zijn een soort communicerende vaten, heb ik het genoemd. Als je het ergens naartoe trekt, dan gaat het ergens anders weg. Dus dan kun je daar een beetje mee spelen. Wij noemen dat dan wegen op- of afwaarderen. Stel je wil routes beter geschikt maken voor het kwetsbare verkeer, voor het langzame verkeer, voor de fietsers en de voetgangers. Hoe zou je dat kunnen doen? Bijvoorbeeld de drukke fietsroutes zo direct mogelijk vormgeven. Dat die fietsers geen bochtjes, hoekjes, heel veel verkeerslichten moeten oversteken. Gewoon zo snel mogelijk van A naar B met de kortste route. Dat is ideaal. Daar vinden fietsers fijn en dan wordt er ook veel gefietst. Je wil zo'n route ook van voldoende comfort voorzien. Dat geldt ook voor de voetgangers. De trottoirs die moeten een bepaalde breedte hebben. Fietspaden het liefst in rood asfalt. Fietspaden zoveel mogelijk in de voorrang. Goede sociale veiligheid. Je kunt dat bijvoorbeeld al simpel voor elkaar krijgen door de verkeerslichten waar die nodig zijn om die op een bepaalde manier af te stellen. Toen ik hier voor het eerst met deze bril liep, toen stak ik bijvoorbeeld hier de Raadhuisstraat over naar de Hamburgstraat als voetganger. Dan zie je dat het percentage groen voor voetgangers versus het percentage groen voor auto's. Er zit wel een verschilletje in. En de vraag is of je dat hier zou moeten willen. Hoe ziet dat er nou uit, een weg afwaarderen? Ik heb hier een voorbeeld uit Utrecht, de Van Ostadelaan is dat. Die was vroeger het bovenste plaatje en die is nu het onderste plaatje. Dit was een route die niet een hele hoge functie had in de doorstroming en de afwikkeling van verkeer. Maar dat wel mogelijk moet zijn. De gemeente Utrecht heeft hier gekozen om wel meer ruimte te geven aan openbare ruimte, voetgangers, fietsers. Al het asfalt is eruit gegaan, het zijn klinkers geworden, het is een stuk smaller geworden. Waardoor er gewoon een veel aantrekkelijkere openbare ruimte ontstaat. Maar je kunt er nog steeds wel gewoon door met de auto. Het is niet afgesloten of iets dergelijks. Het is alleen, de nadruk ligt veel minder op motorvoertuigen. Er zijn ook routes die je, als je bepaalde routes minder aantrekkelijk wilt maken voor auto's en vrachtwagens, dan moeten die ergens anders meer langs. Daar kun je ook wat aan doen. Je kunt ook wegen meer geschikt maken voor auto's en vrachtwagens. Hoe zou je dat dan kunnen doen? Je wil op drukke wegen geen fietsers op de weg. Op fietsstroken of helemaal geen fietsvoorziening. Je wil minstens vrijliggende fietspaden. Liever wil je nog een fietsroute die daar helemaal niet loopt. Je wil geen parkeervakken langs de weg. Als ik achteruit insta te parkeren langs een hele drukke, ontsluitende weg, dan ja, matcht dat niet helemaal goed met elkaar. Je wil zo min mogelijk kleine conflicten, dat, hè? Dus de opritten van mensen die eruit komen, allerlei zijwegen en allerlei kruisingen. Dat remt allemaal af. Dat wil je idealiter niet zo. En je kunt ook hier weer, als je dat nodig hebt, je verkeerslichten op een bepaalde manier afstellen. Dat je bepaalde routes heel, en dat die vaker groen krijgen. Bijvoorbeeld dat ook een snelle, aantrekkelijke route gaat worden. Een andere soort weerstand wegnemen. Nou, dit is een voorbeeld van hoe zo'n opwaardering eruit zou kunnen zien. Bovenste plaatje is een heel andere gemeente in Nederland hoe dat nu is. Het onderste plaatje hoe het gaat worden. Je ziet op het bovenste plaatje zie je parkeervakken langs de weg. Die zijn in het onderste plaatje weg. Daardoor is er meer ruimte beschikbaar. Kun je die weg wat mooier vormgeven met een brede middenstreep. Je kunt de fietspaden wat breder maken. Je kunt zelfs een bermpje maken tussen het fietspad links en rechts. Waardoor er iets meer veiligheid ontstaat tussen de auto's en de fietsers. Nou, en deze weg is in de nieuwe situatie veel meer geschikt om ook snel overheen te rijden met een behoorlijke hoeveelheid verkeer.
Mevrouw Winters van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Zo, dankjewel voorzitter. Ik snap dat het onderste plaatje is nu het wensdenken. Misschien ook zelfs wel een beetje landelijk. Alleen ik vraag me af, staat een appartementengebouw langs die straat. Waar laten de mensen de auto's? Nu zijn er in de wijken al op veel plekken grote problemen met het parkeren. Ergens moeten die wel blijven.
Dat is een keuze die u maakt. U kunt zeggen, nou, ik wil langs deze weg wil ik dat niet. Dus beste ambtelijke organisatie, zoekt u een oplossing. En vaak zijn die er wel. En vaak zijn ze ook niet nodig. Dat kun je allemaal onderzoeken. Het is ook niet zo, hè, maar dan ga ik even de andere kant op. En in ideale situatie, dat wordt altijd nog nader uitgewerkt. Mochten er allerlei onoverkomelijke bezwaren naar boven komen, ja, dan kunnen we er ook voor kiezen om het niet te doen. En wat je veel ziet is bijvoorbeeld busmaatschappijen, die vinden het niet leuk als een 80-weg naar een 60-weg wordt teruggebracht. Nee, want dan halen ze hun dienstregeling misschien niet, dan duurt het langer met de bus, wordt het minder aantrekkelijk om erin te gaan zitten. We gaan binnenkort ook met Arriva om tafel, van als dat hier in Doetinchem misschien eens gaat spelen, hoe zit Arriva erin? En wat zijn bijvoorbeeld maatregelen die je er tegenover kunt stellen om dat verlies aan reistijd weer goed te kunnen maken? Maar het kan ook zijn dat het onoverkomelijk is en dat de kwaliteit van de buslijn er al zodanig onder leidt dat we zeggen, nou, dan doen we het niet. Maar we willen wel een ideaal beeld neerzetten. Met dus de toevoeging van, hè, het moet nog allemaal uitgewerkt worden en het zou dus nog anders kunnen worden. Nou, we hebben ook nog een nieuwe wegcategorie. En dat is de vorige keer ook al aan de orde gekomen. Het nieuwe 30, hè, 30 uitgangspunt binnen de bebouwde kom. Dat is genoemd een gebiedsontsluitingsweg 30. Een GOW 30 heet dat in vaktermen. Dat is een 30-weg. En een 30-weg is over het algemeen niet bedoeld om veel verkeer snel af te wikkelen. Hè. Dat zijn de weggetjes in de wijken, de klinkerweggetjes. In dit geval is een gebiedsontsluitingsweg 30 heeft toch iets meer een functie. Het is geen belangrijke doorstroomroute voor auto's, maar wel zodanig belangrijk dat die wel toch een beetje nog daarop gericht moet zijn. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Linkerplaatje hoe het was. Dat was een 50-weg met smalle fietssuggestiestrookjes. Redelijk smal profiel waar je het allemaal in moet kwijt moet kunnen. Je wegbreedte en dat soort dingen. Nou, dat past eigenlijk niet goed. Er wonen ook nog allemaal mensen aan met opritten. En daarvan zeggen we dan in dit geval van nou, een 50-weg past daar niet goed bij. Dat moet een 30-weg worden. Een lagere snelheid, minder kans op ongevallen. We geven die fiets wat meer een plek. Hè. De rode fietsstroken zijn een stuk breder geworden. We leggen er wat plateaus in, zodat die snelheid ook geloofwaardig is. En want alleen een bord 30 neerzetten en volgens niks doen, dan rijdt men niet 30 en dan heb je er nog niks aan. Dus je moet die inrichting een beetje veranderen. Maar je hebt wel nog gewoon voorrang op die weg. Er ligt wel asfalt in dit geval. Dus hij heeft toch nog wel een beetje een doorstroomfunctie. Nou, er zijn best wel veel wegen in de landen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. En ook in Doetinchem. Nou, nog een klein voorbeeldje. Links hoe het was, rechts hoe het wordt. Nou, dan zie je ook dat het gewoon wat smaller wordt voor de auto. Dat de fiets wat meer prio krijgt, maar dat er wel gewoon nog doorgereden kan worden. Nou, dit zijn allemaal de vorige 10 dia's een soort algemeen ideaal plaatje. Nou, hoe gaan we dat dan in Doetinchem doen? Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Op basis van de genoemde ambities, de ontwikkelingen, de verdichting, meer inwoners, hoe het nu is, de huidige situatie en ook de knelpunten die we bijvoorbeeld geïnventariseerd hebben met de digitale kaart waar alle inwoners hun bijdrage aan hebben kunnen doen. Om vervolgens dus, als we hiermee doorgaan, te komen tot maatregelen om wegen aan te pakken, om locaties aan te pakken. Maar dat is de volgende stap, de laatste stap in het plan. Nou, hoe zou zo'n plaatje eruit kunnen zien voor Doetinchem? Met heel nadrukkelijk denklijn erin. Dat is ons eerste idee. Je ziet, rechts was het ideaalplaatje. En hoe hebben we dat nou in Doetinchem toegepast? Dat staat links. In het midden van de blauwe ring, dat is het centrum echt. U ziet de spoorlijn van links naar rechts iets onder het midden lopen. En we hebben hier dus gezegd van we willen eigenlijk niet meer zoveel verkeer rond het ei. We willen dat we wat meer omheen sturen, volgens dat ideaal beeld. Nou, en dan zie je dus de wegen die daarvoor, wat ons betreft, een functie kunnen krijgen. We hebben dat straks ook nog op een grotere kaart, dan kunt u dat heel goed bekijken. Maar je ziet bijvoorbeeld komend van links, de Liemersweg links in het midden, dan is de Liemersweg, Europaweg naar beneden, Bedrijvenweg aan de onderkant, heel klein stukje Terborgseweg, hele Kennedylaan, Ruimzichtlaan, Keppelseweg, dat is de ringstructuur. Met een aantal grote parkeervoorzieningen, de paarse peetjes, als u het zien kunt, dat zijn eigenlijk de bestaande parkeerterreinen, hè? De Varkensweide, het station waar ook allerlei ontwikkelingen zijn, de veemarkt en aan de noordkant de diverse parkeergarages die daar liggen. Daar zouden we de meeste bezoekers willen afvangen om ze vervolgens naar de binnenstad te brengen. En vanaf de Varkensweide is dat eigenlijk heel dichtbij en vanaf de parkeergarages ook. Maar vanaf het station bijvoorbeeld met een aantrekkelijke route naar de binnenstad. Nou, er is een ander dossier hier, de hele spoorzone, waar dat heel goed in past. En dan heb je aan de oostkant nog de veemarkt en die omgeving. Nou, daar zou je ook nog iets kunnen doen met een fijne looproute naar de binnenstad. De fietsstructuur in blauw, nou, die loopt daar een beetje tussendoor met een niet door het centrum een fietsstructuur, maar er wel echt vlak omheen. Dat je als fietser gewoon, komend van links vanuit het westen naar het oosten, dat je niet heel ver om hoeft te fietsen. En we hebben hier ook gezegd van die fiets die moet gewoon dicht in het centrum ook veilig en goed geparkeerd kunnen worden. Dat zijn de oranje peetjes. Dat zijn ook de huidige twee fietsparkeerplaatsen. Maar die zouden nog wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Nou, we hebben dit natuurlijk niet alleen maar voor dit deel van de gemeente gedaan, maar we hebben dit voor de hele gemeente gedaan. Dat komt straks in het tweede deel aan de orde. Dat wat betreft het mobiliteitsplan voor nu. Wat de wethouder net al zei, parallel aan het mobiliteitsplan maken wij ook een parkeervisie. En die gaat niet over de hele gemeente, maar die gaat over het centrum en de schil eromheen. Daar waar met name nu betaald parkeren en vergunningen parkeren geldt. Nou, we moeten ook goed naar parkeren kijken, want ook hier geldt verdichting in het centrum, steeds minder ruimte. Dus die parkeerplaatsen die staan wel wat onder druk richting de toekomst. We hebben ook gezegd van we willen de spoorzone ontwikkelen met een hoge omgevingskwaliteit. Dat willen we ook in het centrum, om het centrum aantrekkelijk te maken voor dagjesmensen. En ook hier vraagt dat weer om keuzes. Ook hier weer een plaatje van vroeger, toen je nog op het Simonsplein mocht parkeren. Toen daar ook een bus nog reed. Nou, ik heb daar net een hapje gegeten, als op een terras zittend. En dat was op die plek ongeveer. Dus er zijn ooit ook keuzes gemaakt om dat anders te doen. Dus ook hier weer de keuzes zijn van alle tijden. Wat we nu zien, is dat we in het centrum deels vergunningen plekken hebben voor bewoners en deels betaald parkeren voor bezoekers. Nou, dat zijn soms grotere treinen, dat zijn soms wat kleinere plekken. Dat zijn soms plekken waar dat een beetje door elkaar zit, de Dr. Huwenootplaats bijvoorbeeld. Daar mist een beetje overzicht, vinden wij. Dus wat wij als idee hebben, als denklijn, om dat toch wat meer uit elkaar te trekken, die bewoners en die bezoekers. Wat ook opvallend is, wat ik toch wel even wilde noemen, is de parkeerbezetting. Dat is door onze collega's is dat allemaal in beeld gebracht. Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad en hoe vol staan die nou eigenlijk? Nou, die staan ongeveer voor 2/3 vol op het drukste moment. Dat is een koopzondag. Dus dat laat wel zien dat we ook al best wel veel parkeergelegenheid hebben. Wat eigenlijk niet nodig is op basis hiervan. Nou, die denklijn voor die bezoekers, hoe zien we dat nou? We zien dat die bezoekers vooral aan de randen van de binnenstad gaan parkeren. Ook op basis van een duidelijk parkeerverwijssysteem, dat je zo min mogelijk zoekverkeer krijgt. Nou, een aantal van die grote terreinen kun je wat uitbreiden of wat upgraden. En dan noem je het een hub als je dan nog veel meer overstapachtige voorzieningen maakt. Ik heb het straks genoemd. En ook die veilige, aantrekkelijke routes naar de binnenstad, dat mensen ook gewoon dat willen doen. Uiteraard maatwerk. Mensen die kort willen parkeren, misschien om even snel een boodschap te doen, die willen niet 200 meter lopen. Die willen dat op kortere afstand. Nou, dat moet gewoon wel mogelijk zijn. En ook als je minder goed ter been bent, dan is daar ook gewoon wel maatwerk voor nodig.
De heer Op de Weeg, Partij van de Arbeid.
Dank, voorzitter. Ik bleef even hangen, ook met name bij de vorige sheet, maar ik dacht misschien gaat u er nog iets over zeggen. Het parkeren is toch wel lange tijd ook wel een verliesgevende tak geweest binnen onze begroting. Is dat nog steeds zo? Met een percentage van 65% zou ik denken, dan moeten we redelijk uitkomen. Heb ik dat mis? Heeft u daar zicht op?
Ik heb daar in hoofdlijnen zicht op en dat het niet dicht komt, zeg maar. Er moet geld bij. De vraag is dadelijk aan u, dat komt dadelijk, van wat wilt u dan met dat parkeren en die financiële component daarmee? Even kijken hoor. Dit was voor de bezoekers dus, voor de bewoners. Daarvan zeggen we, die wonen in het centrum, die mogen daar ook wel parkeren. Er is nu ook parkeergelegenheid. Dus daarvan zeggen we, ruimte voor de bewoners, maar ook de bezoekers van de bewoners. En we zeggen ook, er wordt heel veel nieuwbouw voorzien. Dan gaan we 1 parkeerplaats per woning daaraan toekennen. Als je per se een tweede plek wil, dat kan misschien wel. Dan kun je een vergunning krijgen, maar dan is die wel heel duur. En is die misschien ook niet heel dichtbij. Want wij vinden, als je per se in de binnenstad van Doetinchem wilt wonen en je wilt 2 of 3 auto's kwijt kunnen, dan moet je misschien ergens anders gaan wonen. Heel kort op de bocht gezegd. Dan is dat misschien niet helemaal een handige locatie. Als we kijken naar de bestaande...
Mevrouw Stienissen, Socialistische Partij.
Dankjewel, voorzitter. Dat klinkt wel heel mooi wat je zegt, maar tegenwoordig wil je ook graag dat iedereen gaat werken. En dan hebben vaak mensen toch 2 auto's. Dus het lijkt me toch wel dat mensen 2 auto's bij de deur moeten kunnen zetten. Wat is daar jouw mening over?
Wat is mijn mening daarover? Ben ik het helemaal niet mee eens? Nee. Mijn vriendin en ik werken ook allebei en we hebben 1 auto en dat gaat prima. Als je dicht bij het centrum woont of in het centrum...
Ik denk dat dit ook iets is voor de politieke afweging, maar...
Ja, ik vind daar iets van, maar dat is voor u niet relevant. Het komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. We hebben een station hier redelijk dichtbij met heel veel treinen naar Arnhem en naar Winterswijk. Het is een bepaald... Ja.
Weet u wat zo leuk is aan deze raad? Als het over parkeren gaat, begint de emotie er ineens weer in te komen. Hè? Mevrouw Winters, VVD. U heeft het woord.
Mag het voorzitter?
Ja hoor.
Dankjewel. Die laatste opmerking vond ik eigenlijk niet zo relevant. Want u gaf aan dat er goede verkeersen of per trein goede verbindingen zijn. Nou, we weten met z'n allen op het moment dat het 's morgens en 's avonds spitsuur is, zijn de treinen vol. Tot Arnhem kun je dan nog komen, maar als je verder wegwerkt is het echt heel lastig. Dus veel mensen hebben hier toch een auto om naar hun werk te komen, als ze niet in Doetinchem werken. Dus we moeten daar...
Wij gaan dadelijk, sorry dat ik u onderbreek, we gaan dadelijk hierover doorpraten. Daar is dat ook voor bedoeld. In een wat kleinere gezelschap, dan hoeft het niet allemaal plenair. Die ruimte is er wel.
Nee, oké, maar omdat die opmerking net maakte, denk ik, dan wil ik wel even iets nuanceren.
Ik zou u uit willen dagen om het eens te laten onderzoeken, of dat echt zo is. Of dit veronderstellingen zijn, of dat echt, u kunt dat laten onderzoeken, dat soort dingen. Wij zeggen dus bij nieuwbouw 1 parkeerplaats. En de tweede kan wel, maar dat is niet aantrekkelijk. En dat weet je van tevoren. Bestaand kan ook, Daar hebben mensen gewoon bepaalde vergunningen. Nou, als je dan kijkt, iemand verhuist en er komt iemand nieuw terug, dan kun je zo'nzelfde systeem gaan introduceren. Dat wij vinden dat het binnenstadsmilieu en een hoog autobezit, dat past niet goed bij elkaar. Dan ook nog iets over tarieven. Daar vindt u vast ook iets van en daar kunnen we het ook dadelijk over hebben. We hebben een parkeerexploitatie die is nu niet kostendekkend. Als u vindt dat dat wel zo moet zijn, dan moeten we iets aan de tarieven doen. Zijn we wel benieuwd naar die vergunningen. De vergunningen zijn nu, als ik het vergelijk met andere gemeentes in Nederland, zijn die hier niet duur. Daar zouden we iets aan kunnen doen, of niet. Ook voor het bezoekersparkeren, de betalen per uur of de dagkaarten, daar staat een bepaald tarief tegenover. Vindt u dat dat zo moet blijven de komende 15 jaar? Vindt u dat dat anders moet? Daar willen we het straks met u ook over hebben.
De heer Op de Weer, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor nu eigenlijk alleen naar de tarievenkant zitten. Maar het is natuurlijk ook een kostenkant aan, waardoor we het natuurlijk ook eventueel iets zouden kunnen. Zit daar ruimte in überhaupt? Kunnen wij daar dan ook inzicht in krijgen? Als dit de enige knop is waar we aan kunnen draaien, dan kunnen we ook een afweging daarin maken. Maar krijgen we dan zo direct ook misschien in een subsessie daar ook dan meer inzicht in?
Het is inderdaad een kosten- en opbrengst en dat onderaan de streep maakt of het een minnetje of een plusje wordt, dat klopt. Die cijfers die gegevens die zijn in dit huis wel bekend. Niet zozeer bij mij. Dadelijk aan de tafel kom ik zo op bij parkeren. Dan zitten daar collega's die er wat meer van weten. Dat was bijna mijn laatste sheet voor nu. Even kort, de planning heeft eigenlijk de wethouder net al gezegd. Wij ronden het mobiliteitsplan in september dit jaar af. Dan kan de inspraak beginnen in oktober. En met alle procedures in dit huis en een zorgvuldige besluitvorming zijn we ergens in het Q1 van 2024. De raadskalender is nog niet bekend voor dat jaar. Kan die aan u worden aangeboden ter vaststelling? Wij hebben zo een tweede deel. En dan gaan we in gesprek over wat ik net verteld heb. Die netwerken, die denklijnen voor de auto, voor de fiets, voor de vrachtwagens. We hebben ook voor parkeren. We hebben 5 tafels gemaakt in 4 locaties in dit huis, hier vlakbij. We hebben in het werkcafé hebben we 2 kaarten liggen voor het autonetwerk. Dus de 50 wegen, de 30 wegen, hoe dat eruit zou kunnen zien. We hebben in Gaanderen hebben we een fietsnetwerkkaart. In Langerak hebben we voor vrachtverkeer en openbaar vervoer kaarten liggen. En in IJzervoorde hebben we het voor parkeren. Wij gaan zo dadelijk 5 groepjes maken. En we hebben eens nagedacht, hoe gaan we die mensen nou in groepjes verdelen. Maar ik ga gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 doen dadelijk. En dan mag u naar een kamer gaan. En ik geef even een signaaltje als het kwartier om is, want dan mag u naar een volgende kamer. En dan hebben wij 5 keer een kwartier ongeveer. En dan zijn we om... half 11 klaar. Ben ik al een uur bezig?
Ja, en er is geen plenaire afsluiting meer.
En er is geen
meer.
Plenaire afsluiting, nee. Dus u komt hier niet meer in gezamenlijkheid terug.
Precies. En de presentaties neem ik aan straks ook nog in het BIS te vinden. En op 9 juni is er een werkbezoek aan de spoorzone. Wat ook wel weer raakt aan wat er vanavond besproken wordt. Daarvoor moet u zich nog wel even opgeven bij de Griffie. Ja. Sorry, u gaat voor de rest.
Even voor de... De logistiek dadelijk. Werkcafé 1, 2, 3, Gaanderen, Langerak, IJzervoorde. 1, 2, 3, 4, 5. Ik laat hem even staan. Dus als u 1, 2, 3, 4 of 5 bent, dan weet u naar welke ruimte u kunt gaan. Wijnbergen in plaats van Gaanderen, hoor ik. Excuses. Wijnbergen in plaats van Gaanderen. Ik ga, voorzitter, gewoon even een rondje lopen door het midden.
Nou, bent u wel alweer genummerd voor vanavond. Bedankt voor uw presentatie.